Welkom bij de Stop Jouw Angst podcast. De podcast waarin ik, Dominique, samen met mijn twee collega's Simone en Lieselot elke vrijdagmiddag een onderwerp bespreek. Als experts in ons vakgebied weten wij je namelijk veel te vertellen over alle ins en outs over angst en paniek. Welkom bij de tweede podcastaflevering en in deze aflevering gaan we het hebben over twee fenomenen, zeg maar, die eigenlijk altijd wel aanwezig zijn als het gaat om angstproblematiek en die wij dus eigenlijk ook bij onze cliënten altijd wel tegenkomen. En dan gaat het om angst voor de angst en anticipatieangst. Nou, zullen we daar eens wat over vertellen?
Ja, ik denk dat veel mensen wel angst voor de angst al eens gehoord hebben, maar dat misschien niet iedereen er meteen zich iets bij kan voorstellen. Nu op zich, angst voor de angst, komt het neer op angst voor dat angstgevoel te ervaren. Die typische lichamelijke sensaties, die typische angstklachten. En dat daar op zich dan eigenlijk een angst voor ontstaat, voor dat gevoel terug te krijgen.
Ja, we hebben het in de vorige aflevering natuurlijk ook gehad over welke lichamelijke klachten we allemaal konden ervaren als het gaat om angst. Dan eigenlijk vooral zelfs paniekklachten, denk ik, hè. En dat angst voor de angst eigenlijk inderdaad inhoudt dat je gewoon heel veel schrik krijgt voor het hebben van die klachten. En dat je dus ook met name een hele grote focus ontwikkelt voor het in de gaten houden van die klachten. Hè? Dat de focus op je lichaam heel groot wordt. En dat je...
Maar het is ook eigenlijk heel normaal, hè? Als je zoveel lichamelijke klachten hebt. Ja... Je weet niet waar ze vandaan komen, dan is het ook logisch dat je een soort angst ontwikkelt. Dus het kan gewoon echt iedereen overkomen, dat je angst voor de angst ontwikkelt.
Ja, en natuurlijk ook omdat je daar toch bepaalde gedachten aan koppelt. Hè? Als je bijvoorbeeld ineens flinke hartkloppingen hebt of wat overslagen voelt, dan zul je toch geneigd zijn om daar wel bepaalde gedachten bij te krijgen. En omdat het hart is wat we doorgaans als een vrij... belangrijk orgaan wel bekijken.
Ja.
Is het ook niet gek dat dan al snel die gedachten een wat angstige toon krijgen, zeg maar. Ja. Hè? Dus dat men dan snel denkt van oei,
er is een hart. Ja.
Precies, krijg je een hartaanval of een hartstilstand.
Ja, en we weten allemaal niet hoe doodgaan voelt. Hè? Dus veel mensen linken dat dan op dat moment. Dan moet iets heel ernstig mis zijn. Ik ga hier, ik ga van de wereld af.
Dus dan is het ook niet gek dat je anticiperen gaat op die klachten. Hè? Dat je angst gaat ontwikkelen voor het krijgen van die klachten. Want die klachten zouden wel eens wat gevaarlijks kunnen betekenen. Ja. Alsof je steeds net de dans ontspringt. Van net niet dood gegaan zijn.
Of flauwgevallen bijvoorbeeld.
Of flauwgevallen of gestikt. En dat het toch een keer zou kunnen gebeuren. Dat is een van de twee belangrijkste kenmerken van de paniekstoornis. Naast de paniekaanval, wat natuurlijk ook een heel belangrijk kenmerk is van de paniekstoornis, is angst voor de angst. Dus eigenlijk de tweede. Komt altijd voor bij paniekstoornis.
Ja, zeker. Dat is ook net hetgene wat het mee in stand houdt, natuurlijk. Hè? Als je meteen al zou weten wat een paniekaanval is als je het krijgt, en je zou het meteen kunnen relativeren en er geen angst voor voelen, dan is de kans ook kleiner dat je er terug last van hebt. Of dan gaat het minder heftig zijn en minder vaak terugkomen.
Nou, je bent altijd bang om weer datzelfde gevoel te krijgen, wat je al vaker ervaren had.
Ja. Ja. En dat is net de ironie ook, hè. Zoveel te angstiger dat je ervoor bent, zoveel te langer blijft je lichaam in die fight-flight-modus. En zoveel te heftiger wordt de paniekaanval vaak.
Dus eigenlijk blijf je het zelf in stand houden. Ja.
Ja.
En ook zie je dat het heel vaak gekoppeld is aan situaties, hè. Dat bijvoorbeeld de pleinvrees, hè. De agorafobie. Mensen die... met specifieke situaties moeite hebben, die het lastig vinden om naar de winkel te gaan, of het lastig vinden om het openbaar vervoer te pakken, zie je dat doordat ze dat moeilijk vinden, dat ze daar dus ook al op gaan anticiperen. Hè? Dat ze eigenlijk al de angst voor het krijgen van angst in die situatie ontwikkelen.
Maar ze denken dus dat ze bang zijn. Ze zeggen, ik ben bang voor de winkel, om naar de winkel te gaan. Maar eigenlijk zijn ze gewoon bang voor het gevoel dat ze in die winkel krijgen.
Ja, ze hebben het geassocieerd met waar dat misschien eens een keer is gebeurd. Of waar ze denken dat het gaat gebeuren. Mm-hmm. En dan ja, dan zijn ze natuurlijk ook weer gefocust op die lichamelijke klachten. Met als gevolg dat de kans ook wel aanwezig is dat het gebeurt. Hè? Dus dan krijg je ook zo'n zie je wel mechanisme.
Ja, maar ja, als je continu op je lichaam aan het letten bent, dan is het ook logisch dat je bepaalde dingen voelt. Hè? Ja. Ja, je bent continu aan het scannen. Ja.
Dus zo gaan mensen natuurlijk ook een vermijdingsgedrag kunnen ontwikkelen. Hè? Dat ze die bus gaan vermijden of niet meer naar de winkel gaan. Of in elk geval niet op drukke momenten. Wat komen jullie zoal tegen aan vermijdingsgedrag bij mensen?
Ja, ik merk ook vaak dat het zo situaties zijn waar het niet mag van hun. Van hier mag het zeker niet gebeuren. Of tijdens die vergadering mag ik het echt niet hebben. Of zeker ook in situaties waar ze denken dat ze niet meteen weg kunnen. Een vliegtuig bijvoorbeeld, een trein of ander soort situaties. Dat er meer druk op ligt van nu mag het niet. En dan hebben ze niet het gevoel van 100% zeker te zijn dat het niet gaat gebeuren. Dus dan vermijden ze het soms maar om zeker te zijn dat het niet kan.
Ja, ook vaak zeg maar een relatie tot andere mensen. Hè? Dat ze het niet willen laten gebeuren waar andere mensen het zouden kunnen zien.
Ja. Of
zijn ze bijvoorbeeld bang om de controle te verliezen? Hè?
Ja.
Dat ze weten gewoon niet meer wat er precies gebeurt. En ze zijn dan bang dat mensen hem daarop gaan afrekenen. Dat ze een oordeel vellen over hen. Ja.
Ja, doorgaans vinden mensen het best wel lastig om zich kwetsbaar te laten zien. Hè? Dat kom je gewoon heel veel tegen. Dat daar ook wel flink wat aandachtspunten zitten. Hè? Dat stukje kwetsbaar durven zijn. Ja. Dat kan niet altijd. Het moet gewoon sterk zijn en vooral niet spanning hebben. Of...
En vaak voelt het ook... Het voelt zo heftig, die angst- of paniekklachten intern. En dan lijkt het ook alsof dat uiterlijk ook heel erg opvallend is. Maar meestal
heel
is dat
zichtbaar.
Helemaal
niet...
Ja.
Meestal hebben andere mensen niet eens door. Nee. Mensen zijn zo goed in het vermommen van hun angstklachten.
Ja, of dat valt ook gewoon helemaal niet zo op aan de buitenkant daarom.
Ja, ik noem het ook vaak gewoon introverte paniek of extraverte paniek. Sommigen kunnen heel hevig panikeren. Ik heb ooit meegemaakt dat iemand tijdens een exposure in de auto ook daadwerkelijk aan het schreeuwen was en de autodeur opengooide tijdens het rijden. Nou, dat heb ik maar ooit één keer meegemaakt.
Dat was best heftig.
Ja, doorgaans hebben we niet zo'n situatie.
Nee.
Maar de meeste mensen ervaren het inderdaad heel introvert. Hè? En dan is het... Nou, misschien een familielid of zo. Of je partner die het waarschijnlijk aan je ziet.
Ja. Die merkt vaak dat je wat stiller bent.
Precies, doordat je wat stiller wordt. Dus veel meer intern. Je bent gewoon met je lichaam bezig en alle klachten. En met je gedachten. En je hangt daar wat meer in vast.
Maar ja, mensen die jou niet kennen, die weten dus niet dat je wat stiller bent dan normaal. Dus die mensen hebben het gewoon niet door. Dat jij eigenlijk in een paniek staat verkeerd. Ja.
Nee, valt inderdaad helemaal niet op. Hè. Maar dat is dus eigenlijk... het fenomeen angst voor de angst, hè? Die brengt je in de visueuze cirkel waar je soms wat moeilijker uitkomen kan. Ja. En dan is het wel goed om door te hebben hoe dat die werkt, die visueuze cirkel, en waar je dat doorbreken kan. En dan is angst voor de angst is dus eigenlijk wel iets waar je over na mag denken. Hè? Want dan zou je dus kunnen denken, nou ja, als we dan niet meer angstig zijn voor de angst, dan doorbreken we die cirkel. Dus wat houdt dat dan precies in? Hè? Dat we dus angst durven toelaten. Dat we angst durven accepteren. Dat we ook leren om goed te denken over wat dan angst is. Want als we angstgevoelens hebben en we denken dat we doodgaan, dat is natuurlijk moeilijk om te accepteren.
Tuurlijk.
Maar moeten we natuurlijk vooral gaan kijken naar wat gebeurt er eigenlijk in ons leven.
Wat zijn de feiten? Wat gebeurt er echt? En wat maakt jou...
En daar dan realistische gedachten over hebben.
Ja.
Ja. Maar dan kun je het ook verklaren voor jezelf. En als je het kunt verklaren voor jezelf, dan word je vaak minder bang. Ja. Omdat je weet wat er aan de hand is.
Ja.
Hoe zien we dat bij andere angststoornissen? Want we hebben het vooral eigenlijk over de paniekstoornis nu. Dat is voor mensen die deze angststoornis herkennen misschien wel fijn om te horen. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere angststoornissen die we voorbij zien komen. Zien jullie daar angst voor de angst? Of is het dan meer anticipatieangst?
Anticipatieangst komt denk ik wel bij vrijwel elke angst of angstprobleem komt dat voor. Ja, noem maar, ja, bijvoorbeeld, ik noem maar iets, faalangst. Hè? Mm-hmm. Als je heel faalangstig bent, ja, of je gaat het juist helemaal uit de weg, of je gaat juist helemaal je best doen, omdat je zo anticipeert op wat er gaat gebeuren. Ja, maar vaak kun je dan, omdat je bepaalde doemscenario's in je hoofd hebt, kun je jezelf ook in een staat van blokkeren brengen, zodat het dan juist niet meer goed lukt op het moment van presteren.
Ja, dan ja. heb je het over een hele specifieke ja. angst, hè? Faalangst. Ik denk angst voor de angst waar we het net over hadden is een vorm van anticipatieangst. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk ook nog andere angststoornissen waar we dan niet zozeer spreken over angst voor de angst. Hè? Want bij angst voor de angst is het heel intern gericht. Ben je ja. heel erg bezig met de klachten die je ervaart, de negatieve interpretaties die je daarin koppelt en dus gevaren die je daarbij bedenkt, mm-hmm. zeg maar. Anticipatieangst is natuurlijk ook wat breder en kun je ook bij andere angststoornissen overal wel terugzien, inderdaad. Om ook een voorbeeldje te geven, ja. hè? Neem emetofobie, waar mensen angst hebben voor het overgeven. Hè? Dus ze anticiperen op mogelijke situaties waarin ze zouden kunnen gaan overgeven en doen er het liefst alles aan om dat te vermijden.
Ja, en bij hen is er dan vaak een heel grote focus op, ik mag me niet misselijk voelen of ik mag geen buikpijn hebben of me niet slecht voelen.
Ja, ja, dus ook nog wel een beetje gelinkt aan die paniek, hè, want dan zijn ze ook nog wel gefocust op interne gevoelens.
Ja. Maar het kan ook wel een sociaal aspect hebben, hè. Als bang om over te geven in een gezelschap dat ze niet op tijd het toilet halen, bijvoorbeeld.
Ja, ja. ja dat anderen het zouden kunnen ja. zien en dat soort dingen. Hè? En dan heb ja. je ook... dan heb je ook angsten waarbij het niet zozeer gaat om lichamelijke gevoelens, heel intern, mm-hmm. maar waarbij mensen redelijk extern bezig zijn ja. met hun aandacht. Hè? Een voorbeeld is dan weer sociale angst,
mm-hmm. ja.
Waarbij mensen vooral bezig zijn met andere mensen en wat andere mensen kunnen vinden en kunnen denken en ja. Situaties ja. inschatten en dat soort
ja. Ja, maar je hebt het nu over extern, maar inderdaad intern. Ja, bij hypochondrie merk je toch ook vaak dat er... dus hypochondrie, ja, dat is dan ziektevrees. Maar je merkt dus wel dat mensen ook heel erg intern gericht zijn. En al angstig kunnen worden van een klein steekje bijvoorbeeld. Want dat koppelen ze aan de allerergste ziekte die je maar kunt hebben, bij wijze van spreken.
Ja, en dan worden ze wel vaak ook heel extern gevoed in die angst. Hè? Want dan ja. gaan ze googlen of ze horen andere mensen praten over iemand die iets ergs heeft mm-hmm. voorgehad. En ze gaan dat op zichzelf betrekken. Dus ze zijn ook heel extern gericht in negatieve input.
Klopt.
Voor die angst, zeg maar. Hè?
En ja. ja, ze zijn dan heel selectief, hè? Inderdaad. Ja. Ze kijken naar alles wat hun... overtuiging ja, bevestigd.
Maar ook daar ja. zie je inderdaad heel sterk die anticipatieangst hè, bij
ja,
hypochondrie.
Klopt.
Hypochondrie betekent ziektevrees. Ik weet niet of iedereen dat misschien of iedereen dat al weet. Maar dan zie je dat mensen dus heel erg gericht zijn op het willen voorkomen van iets ernstigs voor te hebben. En vaak is dat bijvoorbeeld kanker of... ALS of dat soort mm-hmm. ja, toch wel ernstige aandoeningen. Door die angst zijn ze heel erg gericht op hun lichaam en willen ze alles in de gaten houden, controleren en kunnen verklaren en noem maar op. Misschien veel naar de dokter gaan, veel opzoeken.
Of juist niet, want ik ken ook wat mensen die juist niet naar de dokter durven,
ja.
want ze zijn bang dat hun vrees waarheid wordt. Ja, ja, dan gaan ze natuurlijk struisvogelpolitiek toepassen.
Ja. ja. Ja, dat is ook waar inderdaad. Iets minder vaak, denk ik, hè, dan...
Klopt, ja.
Mensen die juist ja. wel heel veel, want de meeste mensen met hypochondrie zullen een redelijk abonnement hebben op de huisarts. Of in België de specialist, hè, want ik heb het idee dat ze in België veel sneller...
Wel een specialist.
Bij een specialist terechtkomen.
Ja, ja, ah, ja? Volgens ja. mij heb je niet eens een doorverwijzing nodig.
ja. Soms wel.
Ja.
Maar ja, misschien sneller als in Nederland.
Ja. Maar ja, dat is dus die anticipatieangst. Hè? Doemdenken eigenlijk.
Ja.
Wat ze doen. Continu over andere dingen. Op fatale mm-hmm. Dingen.
Mensen die lijden aan hypochondrie zijn eigenlijk altijd bang voor lijden en dood. Ja.
Ja.
ja. Terwijl ja, het kan gewoon soms iets heel onschuldigs zijn dat ze mankeren. Hè? Ja, sommige mensen zijn eigenlijk altijd bezig met een ziekte te krijgen. Maar er zijn ook mensen die reageren gewoon op signalen van hun lichaam. Die denken dat dat meteen het ergste van het ergste is. Ja. Of ze horen iets in hun omgeving, iemand die lijdt aan een ziekte. En ze gaan dat op zichzelf betrekken. Ja.
Zien we bij OCD, zien we daar iets van angst voor de angst of anticipatieangst terug? Een OCD misschien ook even uitleggen, hè? Betekent obsessieve-compulsieve stoornis, OCS dus eigenlijk, oftewel dwangstoornis.
Ja, op zich denk ik dat ze ook zeker zullen anticiperen dat ze sommige zaken gaan vermijden. Of ze weten bijvoorbeeld dat ze het hebben over smetvrees. Ze weten van als ik die handeling ga doen, dan durf ik niks meer aan te raken zonder mijn handen te wassen. Dus dan stellen ze dat bijvoorbeeld uit.
Of ze gaan juist wel dingen doen, hè? Om die angst te voorkomen. Ja, dat ze voor zichzelf bepaalde ritueeltjes moeten doen. Ik zeg maar iets, 3 keer op de tafel kloppen. Dat betekent dat er niks ernstigs gaat gebeuren. En dat ze maar niet bang hoeft te zijn. Ja,
ja, dat is eigenlijk ook voortdurend anticiperen op iets wat zou kunnen gebeuren. En het idee hebben dat ze daar zelf dan de controle over kunnen pakken. Mm-hmm. En vaak is dat inderdaad met toch iets onlogischere handelingen die ze dan stellen. Hè?
Ja, magisch denken, hè? Dat is een heel bekend voorbeeld. Mensen denken door bepaalde gekke ritueeltjes uit te voeren dat er dan bepaalde dingen niet zullen gebeuren. Of juist wel gebeuren. Ja,
ja of en niet alleen magisch denken, maar ook neem controle, dwang. Dat mensen voor het gasfornuis blijven staan. Om te voorkomen dat het gasfornuis nog aan zou zijn en er dan daardoor weet ik veel brand zou kunnen veroorzaakt worden. En dat ze dus heel veel moeite hebben om zich zeker te voelen bij het idee dat het gasfornuis uit is. En dat ze dus eigenlijk lang daar staan te kijken of dat ze bepaalde handelingen bedenken. Nou, als ik nu 3 keer het uitdraai of noem het maar op, hè. Ja. Of als ik tot 10 tel, dan is het goed. Dat ze op die manier het gevoel van controle hebben.
Maar je merkt echt dat ze hun eigen zintuigen niet meer vertrouwen, hè. Want ze zien het wel, maar het dringt gewoon niet tot hen door. Ze zien dat er gas uit is.
Of soms willen ze ook net, doen ze zo handelingen om te voorkomen dat ze achteraf gaan blijven twijfelen.
Ja, klopt.
En dan ook spanning weer gaan voelen, de angst dus ook. Dan wil ze voorkomen dat ze angstig gaan worden. En daarom neemt ze soms ook foto's ervan. Of zo.
Ja, het is angst voor de angst. Ook weer eigenlijk.
Ja, bij OCD is het eigenlijk ook continu proberen voorkomen dat er spanning gaat komen.
Ja, niet goed kunnen omgaan met negatieve gevoelens. Hè? Eigenlijk al die negatieve gevoelens. Ik denk namelijk ook, dat zie ik vaak terug bij cliënten, dat het te maken kan hebben met andere gevoelens. Die bijvoorbeeld verdriet, zeg maar iets. Ja. Waar je moeilijker mee om kan gaan. Wat doe je als je verdrietig bent? Hoe doe je verdriet weg als je dat niet wil zijn? En dan zie je dat mensen vaak zo op de een of andere manier een bruggetje maken naar een vorm van dwang. En dat ze gevoelens van angst beter kunnen controleren.
Het geeft hen een houvast.
Het geeft een houvast, inderdaad. En dat ze op die manier leren dat ze negatieve gevoelens kunnen wegdwangen, om het even heel gek te zeggen. Hè? Ja. Dat ze op die manier controle kunnen hebben over die gevoelens. En dan ontstaat natuurlijk een heel groot dwangmechanisme wat volledig ontspoord raakt.
Want bij sommige mensen lijkt het net alsof er nog geen angst meer achter lijkt te zitten, maar die zijn gewoon bang voor het nare gevoel. Dus dan kom je weer bij angst voor de angst uit. Dan willen ze dat nare gevoel niet hebben. Dus gaan ze bepaalde ritueeltjes uitvoeren. Of juist dingen vermijden.
Ja, en dat kan soms zo ver gaan dat mensen daar ook niet meer zonder kunnen.
En dan wordt het een slechte gewoonte, om het maar zo te noemen.
Ja, een copingmechanisme.
Precies,
En dan wordt het zo'n deel van wie ze zijn. Mm. Hè, dat gevoel hebben ze dan, dat het een stukje identiteit wordt. Dat...
Ja, als ze dat weglaten, krijgen ze ook weer een nagevoel. Ja.
Ik weet niet hoe vaak ik de vraag stel aan mensen met dwang. Als ik nu een pilletje had wat heel magisch jouw dwang zomaar zou kunnen wegpakken, zou je dat pilletje dan nemen? Mm. Nou, bijna niemand die volmondig meteen schreeuwt. Je ziet meteen twijfel.
Ze zijn bang voor consequenties.
Ik denk dat zeker de helft dat gewoon niet zou pakken.
Ja.
Dat is eigenlijk heel gek, hè? Iets wat je leven zo op een negatieve manier kan beïnvloeden. En zelfs kan echt verpesten. Dat weten wij gewoon uit ervaring. Hè? Dat mensen zo ontzettend gehinderd kunnen worden.
Maar dan lijkt het net alsof ze al die controle uit handen geven, denk ik, hè?
En dat ze helemaal niet weten wat er overblijft.
Precies.
Ja, de vliegen hou vast.
Het is heel hun identiteit eigenlijk, die dwang.
Ja. Heel bizar mechanisme. Zeker. Hè? Heel interessant mechanisme.
Ja. Zijn er nog andere angsten waarbij die...
Bij sociale angst, zoals je al zei. Daar denk ik dat het ook heel vaak is dat ze op voorhand al gaan nadenken van... Oh, in die situatie lijkt me moeilijk of zo. Dat ze daar op voorhand over gaan stressen of het net soms ook gaan vermijden daardoor. Mm-hmm. Dat is ook wel een typische...
Is er iets wat we misschien ook nog... Hè, stel nu, er luisteren mensen die zeggen... Nou, dat herken ik. Anticipatieangst of angst voor de angst. En daar kom ik steeds weer in terecht. En ik weet niet hoe ik dat kan doorbreken. Ik weet niet hoe ik daaruit kan komen. Wat kunnen we deze mensen zeggen?
Ja, ik merk bijvoorbeeld wel bij therapie... dat het een heel vaak terugkerend iets is, dat het zo steeds opnieuw het inzicht is van... op voorhand lijkt het altijd veel erger dan het effectief is. En als we bijvoorbeeld exposure gaan doen en we gaan net de dingen gaan doen, het uitdagen, net het gaan doen wat angstig is... dat dan toch bijna altijd de conclusie is van ja, op voorhand in mijn hoofd leek het veel erger dan als ik het effectief doe. Dat wel een belangrijk...
Ja, en waardoor lijkt het dan erger? Dan hebben ze waarschijnlijk bepaalde gedachten daarover opgedaan.
Ja.
Hoe dan ook. Ja. Hè? Vaak zijn dat die negatieve interpretaties, denk ik, die ze erin koppelen.
Of ook doemgedachten, dat het veel moeilijker gaat verlopen.
Ja.
Als je het dan effectief doet, het blijkbaar toch wel mee.
Maar dus je kunt die van tevoren al met ze gaan bekijken. En dan kijken van, goh, is dat eigenlijk wel realistisch wat je allemaal denkt? Mm-hmm. Dan kun je kijken of je daar misschien alternatieve gedachten voor vindt die iets geruststellender zijn. Hè? Mm-hmm. Maar door bepaalde dingen dan te doen, door echt confrontaties aan te gaan, gaan de mensen vaak ook merken van, oké, het komt inderdaad niet uit wat ik denk.
Ja.
Ja, en dan worden die alternatieve gedachten meer waarheid voor hen.
Ja.
Ja.
Ja, misschien is dit ook een reden waarom dat wij veel exposure doen met mensen. Mm-hmm. Hè? Dat we weten dat mensen soms toch een beetje stok achter de deur nodig hebben. Of misschien zelfs vreemde ogen dwingen. Mm-hmm. Hè? Om het wel aan te gaan. Om het aan te durven vanuit... Oké, vertrouw je niet helemaal op jezelf. Vertrouw dan even op mij als hulpverlener. Mm-hmm. Om dan stilaan terug het vertrouwen in jezelf en in je lichaam en in de situaties terug te kunnen krijgen. En op die manier gewoon succeservaring gaan opdoen. En als ze daar een goed begin in hebben gemaakt, dan zie je dat het ook vaak wel dan vlotjes gaat verlopen. Hè? Dat ze dan steeds meer en meer...
Zeker, want iedere drempel die je overwint, smaakt naar meer. Hè?
Ja. Ja, en misschien is dit ook wel een leuk onderwerp waar we de volgende keer over verder gaan. Dat we de volgende keer misschien wat meer kunnen vertellen over wat is onze visie op, hoe pak je dit probleem aan, hoe overwin je een angstprobleem en hoe werken we daar rond eigenlijk.
Mm-hmm. Ja,
is dat ook wel leuk om te vertellen.
Ja.
Ik denk dat we aan het einde zijn gekomen van deze podcast. Misschien is het wel nog belangrijk om mee te geven dat angst een emotie is, net als vele andere emoties. En als we ze toestaan en accepteren, dat ze er dus eigenlijk gewoon mogen zijn, dat we er dan ook niet problematisch veel last van gaan krijgen. Dus acceptatie is dus een hele belangrijke sleutel in het overwinnen van angst. Nou, ik denk dat we het hiermee gaan afronden. Als je vragen hebt, mag je ze altijd stellen via mail. En hopelijk tot de volgende keer. Hopelijk was deze podcast inspirerend voor jou. Heb je vragen? Kun je ons altijd vinden op Facebook of Instagram onder de naam Jouw Angstcoach. Of kijk op onze website www.jouwangstcoach.com. Wil je graag meer horen over een bepaald topic of heb je een vraag? Kun je dit altijd insturen via www.jouwangstcoach.com/podcast. Tot de volgende keer!